Een goedemorgen van het FD. Ik ben Anouk Turkenburg en het is donderdag 23 februari. De hoogste baas van ASR heeft kritiek op de plannen van de woonminister.
En dat hij dat openlijk doet, zegt ook wel iets, want hij zit ook, zoals hij zelf zegt, ook aan tafel in Den Haag.
Groningers verwachten weinig van het rapport over de gaswinning.
Bredere onvrede over het functioneren van de overheid, die zij ervaren als onverantwoordelijk en vergeetachtig.
En de reorganisatie bij McKinsey is een typische McKinsey-klus.
Het is eigenlijk een soort van koekje van eigen deeg. Omdat McKinsey natuurlijk heel vaak dit soort adviezen aan klanten, aan multinationals heeft gegeven. Om de marges omhoog te krijgen en de winstgevendheid omhoog te krijgen.
Dit is de dagkoers van het FD. Woonminister Hugo de Jonge wil het puntenstelsel voor de huursector uitbreiden. En hiermee worden ook de huren tot 1100 euro aan banden gelegd. Die plannen krijgen veel kritiek te verduren. Zoals nu van ASR-topman Jos Baten. Redacteur Zakelijke Dienstverlening Martijn Pols vertelt wat Baten tegen die plannen heeft.
Zijn punt is dat Jos Baten als verzekeraar veel geld te beleggen heeft. Met name ook van allerlei pensioencontracten en verzekeringscontracten die verkoopt. Dat geld moet belegd worden en wordt ook belegd in vastgoed. ASR kiest er heel specifiek voor om zelf ook projecten te financieren van nieuwbouw in de middenhuur. Omdat zij zich maatschappelijk betrokken voelen, zeggen ze. En dus ook een affordable housing, zoals het in de financiële termen heet, waar willen maken. Jos Baten waarschuwt vandaag bij de presentatie van zijn jaarcijfers dat de plannen van de jongen met de middenhuur ervoor gaan zorgen dat investeerders zoals hij, en daar rekent hij zichzelf ook maar even toe, veel minder interesse gaan hebben om dit soort huizen te gaan bouwen.
Ja. Want ASR zit dus sterk in dit segment van de woningbouw. Waren de zorgen van Baten zo concreet dat hij zei van ja, ik ga het nu ook heel anders aanpakken?
Nou, hij is nog enigszins op de vlakte. Het is al opmerkelijk dat hij als vrij grote investeerder, want hij is al een van de grootste en hij wordt alleen maar groter omdat hij een deel van Aegon gaat overnemen. Dus hij is echt een grote belangrijke speler in deze markt. Zijn signaal is dan ook heel belangrijk en dat hij dat openlijk doet, zegt ook wel iets. Want hij zit ook, zoals hij zelf zegt, ook aan tafel in Den Haag waar over dit soort dingen wordt gesproken. Mm-hmm. Maar hij vond het erg belangrijk om zijn zorgen vandaag openlijk te uiten. Hij zegt nog dat hij zijn plannen niet in de koelkast heeft gezet waar het gaat om woningbouw. Hij zegt wel als dit realiteit wordt, want het zijn nadrukkelijk nog plannen die ook nog nader moeten worden uitgewerkt. Maar hij zegt als dit doorgaat en het wordt daadwerkelijk een regeling, dat hij dan toch wel in zijn portefeuille gaat kijken wat hij dan mogelijk uit gaat stellen of misschien wel af gaat stellen. Ja. Dus daar zit een hele duidelijke waarschuwing in. En dat is ook precies zijn belangrijkste punt. Hij zegt, voor ons als institutionele belegger, als grote belegger, wordt het gewoon veel minder interessant omdat het rendement niet meer gehaald kan worden. Dan kun je zeggen, ja, maar dan krijg je wat minder rendement. Maar hij zegt, ja, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor mijn pensioenklanten. En die moet ik ook kunnen beloven dat zij over x jaar een goed pensioen krijgen. Dat is zijn redenering.
Oké, nou ja, dan wil hij dit dus niet. Maar wat is zijn alternatief? Wat stelt hij dan voor?
Zijn analyse is dat er uiteraard wel degelijk problemen zijn. Met name ook in een aantal grote steden met veel te dure huizen. Die verhuurd worden tegen veel te hoge prijzen. Dus het klinkt in eerste instantie, zegt hij, op korte termijn heel sympathiek om dat te maximeren. Zodat er meer beschikbaar zou komen. Maar hij zegt op de lange termijn is dat dus het tegendeel is waar. Omdat er minder gebouwd gaat worden. Het wordt voor mij met de hogere rentes, hogere bouwkosten. Het wordt gewoon veel duurder om te bouwen. En ik mag de huur niet mee laten stijgen om die kosten te compenseren. Lees, mijn rendement gaat omlaag. Hij ziet het probleem wel, maar hij ziet ook dat de oplossing dan het tegendeel gaat opleveren. Dus hij zegt, de gemeentes zouden veel meer moeten doen en strikter kunnen zijn met het verlenen van vergunningen. Dus als iemand meerdere panden heeft, dan zou je hem misschien kunnen maximeren in het aantal panden wat hij mag verhuren. Dus daar kunnen de specifieke gemeentes die een probleem hebben, kunnen dat doen. Doen dat inmiddels ook wel. Ook daar liggen ook wel landelijke plannen voor. Maar dat is een van de oplossingen. Hij zegt ook, je zou ook voor kunnen kiezen om nieuwbouw vrij te stellen van een eventuele regeling. Waardoor je dus wel de nieuwbouw kunt laten plegen. Omdat daar wel de huren meer mogen stijgen dan het gemiddelde. Nogmaals, om dat rendement voor die investeerder goed te houden. En om daarom ook naar die markt te lokken voor dat noodzakelijke bouwen. Want het woningtekort onderstreept Baten zelf ook nog, is inmiddels zo hoog dat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben nog nooit zo'n groot tekort gehad. En dat baart hem ook zorgen.
Na maandenlang dossieronderzoek, gesprekken achter gesloten deuren en 69 openbare verhoren, presenteert de parlementaire enquêtecommissie morgen het eindrapport over de gaswinning in Groningen. Je hoort politiek verslaggever Bas Knoop. Hij legt eerst uit wat het doel van de enquêtecommissie is.
Nou ja, het doel van een enquêtecommissie in het algemeen is waarheidsvinding. Kijken hoe heeft zoiets mis kunnen gaan. In dit geval dus de gaswinning. Dat in het begin toch werd gezien als een succesverhaal. Kunnen uitgroeien tot een hoofdpijndossier. Niet alleen voor de Groningers, maar ook voor de overheid zelf. En wat de enquêtecommissie ook nadrukkelijk benoemde tijdens de openbare verhoren, is dat zij hoopt dat deze enquête ook bijdraagt aan het herstel van vertrouwen van de Groningers in de overheid.
Mm-hmm. Het rapport wordt vrijdag gepresenteerd. Jij hebt het uiteraard ook nog niet. Kun je toch iets zeggen over wat jij verwacht dat erin staat?
Ja, ik heb wel met mijn collega Jasper Been de verhoren gevolgd. Dat waren er 69 in totaal de afgelopen maanden. Van juni vorig jaar tot en met oktober vorig jaar. En het beeld dat daaruit naar voren komt, dat zal vermoedelijk ook gaan landen in dat eindrapport. En dat is een beeld dat de financiële belangen van de Nederlandse staat en die van gasexploitant De Nam toch jarenlang prevaleerde boven de veiligheidsbelangen van de Groningers. Dat er een innige relatie was, ook tussen De Nam en met name het ministerie van Economische Zaken. En dat veiligheidsrisico's van aardbevingen jarenlang zijn onderschat, ook door instanties als het KNMI en het TNO. En dat kwam doordat er te lang te weinig geïnvesteerd is in wetenschappelijke kennisontwikkeling als het gaat om aardbevingsrisico's. Op het moment dat wel gebeurde, dat die risico's werden onderkend. Mm-hmm. Slaagde de overheid er niet in om de schadeherstel- en versterkingsoperatie vlot te trekken. En die is de afgelopen jaren verzand in een bureaucratisch moeras waar de Groningers moedeloos van worden. Ja. Dus dat waren eigenlijk de grote lijnen die naar voren kwamen tijdens die verhoren. Dus ik verwacht dat de commissie daar ook zeker aandacht aan zal gaan besteden in haar eindrapport.
Ja, ja. En wat verwacht jij dan vervolgens weer vanuit de Groningers? Denk je dat dit in elk geval een kleine pleister zal zijn of wellicht een grote pleister voor hen?
Nou ja, de loop vanuit de Rijksuniversiteit Groningen loopt er een meerjarig onderzoek sinds 2016. Gronings Perspectief heet dat. En die onderzoeken eigenlijk de fysieke en psychische gezondheid van gedupeerde Groningers. En zij concluderen in hun jongste rapport, dat is begin dit jaar verschenen, dat die verwachtingen van de Groningers eigenlijk heel erg laag zijn. En met name bij mensen die meerdere schades aan hun woningen hebben ondervonden in de afgelopen jaren. En dat hangt eigenlijk samen met een bredere onvrede over het functioneren van de overheid. Die zij ervaren als onverantwoordelijk en vergeetachtig. En soms zelfs corrupt, werd er in dat onderzoek ook aangegeven. Dus, en dat hangt natuurlijk ook deels samen met die trage versterkingsoperaties, waar nog altijd duizenden woningen in dat aardbevingsgebied moeten worden beoordeeld en mogelijk ook moeten worden versterkt.
Ja, en dan gaan we natuurlijk ook nog kijken naar de politieke implicaties hiervan. Gaat dit nou nog een struikelblok worden voor het kabinet wellicht?
Inmiddels is dat wel wat naar de achtergrond geschoven. Komt mede ook door het optreden van staatssecretaris Hans Veilbrief van Mijnbouw. Mm-hmm. En ja, hij heeft vanaf begin af aan eigenlijk gezegd, en dat was nieuw, ik ga naast de Groninger staan. Hij koos duidelijk partij.
Ja.
Hij heeft bijvoorbeeld ook in de afgelopen maanden nam de druk op hem toe om ook de gaskraan weer open te draaien als gevolg van de energiecrisis. Maar dat heeft hij toch afgehouden. Omdat hij gewoon zegt, ja, dat is gewoon te gevaarlijk. Dat doe ik niet. Alleen in uiterste noodgevallen. En die houding levert hem in Groningen wel sympathie op. Al moet je er wel direct bij stellen dat ook de versterkingsoperatie nog ook onder zijn leiding niet wezenlijk is versneld.
Consultant McKinsey gaat fors bezuinigen. Het bedrijf is van plan om ongeveer 2000 banen te gaan schrappen. Het hele project heeft de naam Magnolia meegekregen, Zuidas-redacteur Edwin van der Schoot weet wel waarom.
Er zijn wel wat leuke overeenkomsten. De consultancy sector en zeker ook McKinsey zelf staat in volle bloei. Het bedrijf heeft de afgelopen 2 jaar meer dan 15 miljard omzet gemaakt. Gouden tijden voor consultants, zei de Deloitte topman Hans Honig daarover. Ik was wel een tikkeltje verbaasd toen ik las dat McKinsey maar liefst grofweg 2000 van zijn 45.000 werknemers de laan uit wil sturen.
Ging snoeien dus.
Exact, ging snoeien, ja. Ging snoeien terwijl ze in bloei staan.
Precies, en waarom gaan ze snoeien?
Nou, de belangrijkste reden die een tweetal experts die ik daarover heb geïnterviewd aangeven is waarschijnlijk omdat het bedrijf gewoon enorm hard gegroeid is. McKinsey had in 2012 17.000 werknemers. Dat zijn er nu 45.000, dus er zijn er 28.000 bijgekomen. En die groei is waarschijnlijk niet al te gedisciplineerd geweest. Er zijn waarschijnlijk wat dubbelfuncties en met name daarom wordt ook naar de back-office gekeken. Of daar niet wat efficiënter gewerkt kan worden. Dus eigenlijk is het klassiek McKinsey.
Dit is hun verdienmodel, toch?
Ja, precies. En daarom noemt iemand het ook. Het is eigenlijk een soort van koekje van eigen deeg. Omdat McKinsey natuurlijk heel vaak dit soort adviezen aan klanten, aan multinationals heeft gegeven. Om de marges omhoog te krijgen en de winstgevendheid omhoog te krijgen.
Ja, maar je zegt dit is niet de enige reden. Waarom gaan ze nog meer nu al snoeien?
Nou, wat je ook ziet is dat McKinsey niet alleen heel hard gegroeid is qua personeelsaantallen, maar ze zijn ook uitgedijd en verbreed in de zin van het soort van activiteiten wat ze doen. Ze doen niet alleen meer advieswerk, maar ze voeren het advies ook zelf uit. En ze doen dat niet meer alleen op het niveau van het strategische advies aan de bestuursvoorzitter van de multinational, maar ze doen ook advies lager in de organisatie als het gaat om digitalisering bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal wat minder hoogwaardige diensten waar je wat minder hoge marges bij je rekening kunt brengen. Waardoor het logisch is dat je ook aan de andere kant van de rekening gaat kijken. Ja, kunnen wij dan zelf goedkoper gaan werken?
En waar gaan de ontslagen vallen, denk je?
Wat McKinsey er zelf over heeft gezegd en wat Bloomberg en de Financial Times over vermeld hebben, is dat het vooral in de back-office zal zijn. Dus dan heb je het over marketing, communicatie, dat soort diensten. Niet als het gaat om juridische dienstverlening. McKinsey is de afgelopen jaren ook wel eens met de broek tussen de ketting gekomen. Met een schandaaltje hier en een schandaaltje daar. Dus de afdeling juridische zaken die blijft op volle sterkte.
Dus in de back-office gaan banen verdwijnen. Dus de consultants, de traditionele consultants, die zitten goed waarschijnlijk.
Nou, dat zou je denken. Die zitten dan op dit moment nog goed. Maar experts plaatsen daar voor de toekomst ook wel vraagtekens bij. Want die zeggen, ja, de klassieke consultant en zeker de klassieke McKinsey consultant, dat is dat is iemand met blauwe eigenschappen, zoals ze dat noemen. Dus weinig laag empathisch, heel analytisch, heel erg doelgericht, heel erg data gedreven. Dat is natuurlijk het model waar niet alleen McKinsey, maar ook rivalen als BCG groot mee geworden zijn. Maar de strategie consultant van de toekomst, ja, die zal toch wat meer filosofen, psychologen, dat soort mensen in dienst moeten hebben. Want de bestuursvoorzitter van de toekomst, ja, die wil toch graag advies hebben over hoe die zijn maatschappelijke antenne verbetert en niet over hoe die de marges op zijn producten nog wat verder verhoogt. Dat is althans de voorspelling die een paar experts bij ons in de krant.
Dus minder Excel-nerds, zeg ik dan maar even, en meer empathische, invoelende types bij de consultants.
Meer mensen.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En als je je even abonneert op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Wil je nou weten hoeveel geld er verdiend is aan die gaswinning in Groningen? Ga dan nog even naar specials.fd.nl. Daar vind je een uitgebreide special. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.